Dat zou ook wel echt mijn ideale wereld zijn. Een soort heel groot fluïde systeem is waarin je terechtkomt als zwangere vrouw. En op het moment dat je met je eigen verloskundige de hele bevalling blijft heel fijn is. Maar op het moment dat er iets moet veranderen, dat wij het overnemen in, gewoon in een soort samenwerking met elkaar. Dat het gewoon in een flow doorgaat naar het volgende stadium.
In het ziekenhuis dus.
In het ziekenhuis.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een expert. Op een ziekenhuisbevalling zit nogal een stigma, als in dat wil je liever niet. Maar is dat wel terecht? Daarom hebben we vandaag obstetrieverpleegkundige Gizem aan tafel. We zitten hier met z'n drieën aan tafel en voor me zit Gizem.
Ja.
Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, heel leuk om er te zijn.
Ja.
Wil je eens vertellen wie je bent en waarom je bij ons in de podcast bent?
Nou, ik ben dus Gizem en ik ben obstetrieverpleegkundige in Amsterdam. In een ziekenhuis werk ik. Nou, ik zal even uitleggen wat obstetrie betekent, want daar is vaak een beetje vraag naar.
Ik had geen idee namelijk.
Precies. Dus obstetrie staat eigenlijk voor verloskunde. Dus ik heb eerst algemene verpleegkunde gedaan, 4 jaar. En daarna heb ik nog 1,5 jaar een specialisatie verloskunde gedaan. En dat is eigenlijk altijd in het ziekenhuis. Dus die opleiding heb ik in het ziekenhuis gedaan. En dat doe ik nu ongeveer 7 jaar.
Dus als iemand in het ziekenhuis komt en ze gaan bevallen, dan sta jij aan het bed?
Dan ben ik er. Ja.
Wat fijn. Dat wil ik. En jij wilde heel graag bij ons in de podcast komen. Daar zijn wij super blij om. Wil je vertellen waarom?
Ja, zeker. Waar ik het ook graag met jullie over wilde hebben, is een bepaald stigma wat er hangt omtrent de medische bevalling. En ik merk dat daar vaak wat onrust is als mensen bij ons in het ziekenhuis komen. En voor mijn gevoel is dat ook in heel veel gevallen niet nodig. Daarom leek het me leuk om vandaag met jullie in gesprek te gaan. En misschien informatief erover te praten. Om misschien wat rust te creëren bij vrouwen die in het ziekenhuis bij ons komen bevallen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik hier ben vandaag.
Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een beetje elkaar al gesproken in de aanleiding naar deze opname. En ik vond het ook een belangrijk verhaal om tussen ons rijtje te hebben eigenlijk. Omdat we deze kant nog niet echt belicht hebben. En het stigma is wel real, zeg maar.
Zeker, ja. En het is ook gewoon, komt gewoon heel veel voor dat vrouwen bij ons terechtkomen. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om het er met elkaar over te hebben. Omdat zeker bij het eerste kindje, 80% van de vrouwen in het ziekenhuis ergens in of de zwangerschap of tijdens de bevalling of nog na de bevalling komen. Dus het is ook een heel groot deel van de vrouwen die bij ons komt. Dus des te belangrijker om daar met elkaar over te hebben.
Ja, dus heel belangrijk om over te hebben. En als je het dus zou duiden, hè, zou omschrijven, wat is het stigma rondom de ziekenhuisbevalling?
Nou, het gevoelsmatig is het stigma dat op het moment dat je in het ziekenhuis terechtkomt, dat er dan van alles moet, dat je dan je regie kwijt bent en dat er dan allemaal handelingen en acties worden gedaan die je eventueel niet zou willen of te snel gaan. En ook denk ik gewoon überhaupt de teleurstelling om daar te zijn. Vaak hebben vrouwen een idee over hoe de bevalling zou moeten zijn. Zeker als je met je eigen verloskundige bevalt, bijvoorbeeld thuis in bad. En dan kom je in het ziekenhuis en dan is er natuurlijk ook van alles anders. En ik denk dat daar heel veel weerstand is. En ook weerstand wat misschien niet nodig is. Dus ik denk dat dat vooral het stigma is.
Ja, dus het wordt echt een soort van als je in het ziekenhuis bevalt, dan is daar de vijand. En daar wil je niet, want dan heb je gefaald. En dat is niet de plek waar je wil zijn.
Ja, inderdaad. Precies wat je zegt, ook die teleurstelling. Ja. Van nu ik hier ben, heb ik iets niet goed gedaan. Of heeft mijn lichaam iets niet goed gedaan. Of ik kan het niet. Dat is zonde. Want
zo jammer.
Echt niet nodig.
Nee, want je denkt, dat betekent dus ook dat mensen een beeld hebben van bevallen hoe het hoort te zijn. Terwijl er is niet een zo hoort een bevalling te gaan.
Nee.
Een bevalling gaat alle kanten op.
Ja.
En falen, ja, we hebben het al vaker genoemd, maar falen in een bevalling, dat
bestaat niet.
Bestaat heel, überhaupt nee. Bestaat falen niet. Maar nee. Je doet wat je kan. En elke keer als het anders verloopt, dan moet je weer een nieuw plannetje maken en dan daar weer voor gaan.
Ja. Ja, ik zou het heel mooi vinden om de wat meer paden te creëren voor vrouwen, dat al die paden goed zijn. En de medische bevalling kan daar een onderdeel van zijn. En dat er dan alsnog heel veel kaders zijn waarin we kunnen bewegen en de wensen nog gewoon vervuld kunnen worden.
Ja. Zo mooi en zo goed om te weten.
Nou ja, daarom zitten we hier, hè?
Ja,
leuk. Maar wat ik me wel gelijk afvraag, jij werkt dus in het ziekenhuis en jij hebt dus te maken met deze situatie. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Want het kan, lijkt me best wel eens lastig om daarmee om
zeker,
te moeten gaan.
Zeker. En ik merk, gewoon als zorgverlener sta je, je valt eigenlijk in een situatie. Dat is wat er bij ons steeds gebeurt. Kijk, de eerste lijns verloskundige die heeft de hele zwangerschap al contact gehad met de zwangere. En wij starten natuurlijk vaak in een bevalling op een bepaald punt. En ik merk dan soms als vrouwen bij ons binnenkomen, dat ik dan gevoelsmatig een beetje 1-0 achter sta.
Ja.
En dan heel erg mijn best moet doen om te laten zien dat ik het beste voor heb. Of dat ik heel veel vertrouwen moet winnen. En dat begrijp ik ook heel goed. Want we kennen elkaar nog niet de hele zwangerschap. Maar soms vind ik dat wel moeilijk als zorgverlener. Dat ik dan het gevoel heb, dat er al een bepaald idee over mij is. Dat ik iets met hun van plan ben. Terwijl mijn intentie gewoon super goed is. En ik gewoon hetzelfde wil als iedereen. Dat ze heel erg mooi gaat bevallen. En dat het stel een fijne ervaring heeft. Dus ik merk dat ik dat soms wel moeilijk vind. Dat ik me dan toch een beetje persoonlijk voel bekritiseerd op iets wat ik gewoon nog niet heb kunnen bewijzen dat niet zo is, zeg maar. En ik denk dat ik het daarom ook mooi vind om erover te praten, om dat ook te laten zien. Dat wij in het ziekenhuis ook allemaal gepassioneerde zorgverleners zijn die het beste voor hebben met iedereen.
Ja, het hoeft echt niet zo te zijn dat als je medisch wordt, dat het dan allemaal anders gaat dan hoe je verwacht.
Nee.
En natuurlijk zijn er bepaalde elementen, zoals je kent de persoon niet waar je naartoe gaat. Dat is een stukje ruis wat meegaat. Het gaat al anders dan hoe je het misschien had verwacht. Maar dit alles kun je ondervangen door je goed en realistisch voor te bereiden.
Ja.
En realistisch voorbereiden betekent dus ook dat je inderdaad weet hoe het gaat als je in een ziekenhuis komt. En weet wat voor manieren van bevallingen allemaal kunnen, zodat je niet gewapend naar een nieuwe situatie hoeft, maar dat je daar ook in vertrouwen naartoe kan gaan en kan voelen van oké, en daar is een verpleegkundige of een verloskundige of allebei die mij ook zo goed als zij willen kunnen ondersteunen.
Precies.
En wat heb ik nodig van hen of wat kan ik zelf doen zodat die ruis daartussenin vervaagt, zodat we kunnen samenwerken, zodat we samen een mooie ervaring kunnen creëren hoe die dan ook verloopt.
Ja. Ja. Zeker. Ik denk dat zou ook wel echt mijn ideale wereld zijn. Dat het inderdaad een soort heel groot fluïde systeem is waarin je terechtkomt als zwangere vrouw. En op het moment dat je met je eigen verloskundige de hele bevalling blijft, heel fijn is. Maar op het moment dat er iets moet veranderen, dat wij het overnemen en gewoon in een soort samenwerking met elkaar, dat het gewoon in een flow doorgaat naar het volgende stadium. Ja. Dat zou
in het ziekenhuis dus.
In het ziekenhuis, ja.
Jij gaf eigenlijk net in je inleiding al aan dat de kans dat je naar het ziekenhuis gaat eigenlijk best groot is. Maar dat vervolgens de kans dat er dan iets aan de hand is wat erg is, of enigszins erg is, eigenlijk heel erg klein is, hè?
Zeker.
Kun je dat eens vertellen, hoe dat zit?
Nou, je hebt zeker dus bij je eerste kind Gaat ongeveer 80% eindigt dus ergens in of de zwangerschap of tijdens de bevalling of na de bevalling in het ziekenhuis. En bij je tweede en derde kind is dat iets lager, ja. Zo'n 65, oh ja. Dus 70%.
Tijden, eigenlijk al voor de bevalling, met de bevalling en daarna dus
ja,
ook, dat
dus
reken je mee.
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in de zwangerschap al medisch wordt, doordat je bijvoorbeeld zwangerschapssuikerziekte krijgt of dat je een hoge bloeddruk krijgt. En dan ga je eigenlijk al in je zwangerschap in het ziekenhuis verder.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat het tijdens de bevalling gebeurt. Dus bijvoorbeeld als je een pijnstilling wil, of op het moment dat het kindje bijvoorbeeld in het vruchtwater heeft gepoept. Dat zijn redenen om medisch te worden. Dus dan kom je ook in het ziekenhuis. En ja. Als je bent bevallen, kan dat nog als bijvoorbeeld bloedverlies hoog is of dat de placenta niet geboren wordt.
Oh, ja.
Dus dat
ja,
zijn
ja.
eigenlijk drie stadia waarin je dus medisch kan worden. En dat ja. is dus dat het hele percentage bij elkaar.
Ja. En dan is het dus in de basis nog niks aan de hand.
Nee, er is dus wel iets aan de hand, ja, want je hebt een medische indicatie. Maar dat zou bijvoorbeeld dus ook een pijnstillingsverzoek zijn. En dat is eigenlijk ook een vrij groot percentage.
Mm-hmm.
Volgens mij is iets van 20-25% van de
van die
vrouw
groep.
Die krijgt een ruggenprik.
Ja, en misschien is het ook nog wel goed om te noemen, dus die 80%, om even het beeld te creëren.
Ja.
Die 80% is van alle vrouwen in Nederland die zwanger raken, ongeacht alles,
ja.
Gaat 80% over naar de tweede lijn, dus het ziekenhuis.
Ja.
Maar als je een eerste lijns zwanger bent, zoals we dat noemen, dus iemand die geen medische indicaties heeft, dus niet per se in het ziekenhuis hoeft, gaat van die groep ongeveer ruim 50% tijdens de geboorte, dus tijdens de bevalling, naar het ziekenhuis.
Ja.
Dus als jij onder controle bent bij een verloskundige zonder dat je het ziekenhuis hebt gezien, is er vanaf het moment dat je gaat bevallen nog ongeveer 50% kans dat je in het ziekenhuis komt. Dus dat is ook weer een verschil met dat 80%, dat we daar wel dat ook duidelijk
precies,
is.
Precies, nee, ook omdat ik, dus daarom zei ik ook van, je hebt echt drie stadia. En die
precies.
eerste is natuurlijk al tijdens de zwangerschap.
Ja.
En dat is natuurlijk al heel anders voor vrouwen, want dan kennen ze ons juist.
Ja.
En dat zijn de vrouwen die ook veel meer gewend zijn aan ons.
Ja, want dan heb je eigenlijk wat je in de eerste lijn zeg maar ook hebt, je hebt contact met
ons.
Precies.
En die hebben de gynaecologen dan ook altijd allemaal al een keer gezien. En dat is echt heel anders.
Ja, dat is hoe onze
ja,
dat
is
precies.
Ja, precies.
Ja, dus dat is inderdaad dan, dat kan dan wel 30% zijn. Maar dan heb je inderdaad dus toch nog de helft, 50%, die echt in het moment van de bevalling die transitie moet maken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook ingewikkeld.
Ja.
Dat kan ik me ook voorstellen.
Tuurlijk. Dus we hebben het deel wat er al tijdens de zwangerschap overgaat. Maar als je nou wel tijdens de geboorte overgedragen wordt, zou jij een beetje willen beschrijven van, ja, oké, nou, ik ga er bevallen. Stel, tijdens de bevalling blijkt dat mijn baby in het vruchtwater heeft gepoept. Ik moet helaas naar het ziekenhuis. Partner rijdt of we gaan met een taxi of zo, Maxicosi mee. De verloskundige gaat ook mee, want die gaat me overdragen in het ziekenhuis.
Ja.
En dan kom ik daar op de verlosafdeling.
Ja.
What's going on? Wat gaan we nu doen?
Wat gaan we doen?
Dan sta jij daar te zwaaien.
Dan sta ik daar. Hi. En dan zal ik inderdaad eerst gewoon even het gesprek aangaan met de ouders van hoe het is gegaan, hoe ze zich voelen op dat moment. En zo een beetje kennis maken met elkaar. En dan het grootste gedeelte hebben we inderdaad de hartbewaking van het babytje. Met CTG noemen wij dat. En dan doen we die om. En daarmee kunnen we eigenlijk vaak in met de verloskundige thuis is er met de doptoon geluisterd. Dus dan hoor je gewoon een hartslag. En in het ziekenhuis doen we de banden om de buik. En dan krijg je een grafiek. En dan kunnen we eigenlijk continu zien hoe het met de baby gaat. En dat bij het grootste deel van de indicaties werken we eigenlijk altijd met dit systeem. Die hebben we ook draadloos in het ziekenhuis. Dus dan kunnen vrouwen alsnog bewegen op het moment dat ze aan het CTG-apparaat liggen.
En überhaupt, als je geen draadloze hebt, dat zijn best wel
lange draden. Ja, dus je kan wel naast het bed staan, maar echt lopen wordt dan wat moeilijker.
Om het bed heen lopen.
Aan de zijkant van het bed zou je een beetje heen en weer kunnen lopen. Daar beginnen we eigenlijk altijd mee. En dan ligt het er een beetje aan waarom iemand bij ons is. Kijk, op het moment dat iemand komt omdat ze pijnstilling willen, dan zijn er al meteen best wel wat stappen die we gaan doen. doen. Omdat vrouwen ook wel vaak een infuus nodig hebben. Dus dan gaan we.
Willen ze het ook snel natuurlijk. En dan willen ze komt daar met een reden.
Precies. En ze hebben pijn. Dus, en daar zit altijd wel een kleine vertraging. Omdat we wel moeten weten of het goed gaat met de baby. Moeten inderdaad een infuus prikken. Wat bloed afnemen. Praten over pijnstilling met elkaar. De voor- en de nadelen. En de keuze die je dan uiteindelijk daarin gaat maken.
Daarom ook al goed voordat je gaat bevallen. Om je in te lezen in wat is pijnstilling, welke vormen zijn er. Zodat je niet ineens, weet je, als je denkt, ja, maar ik wil zonder pijnstilling, want dat kan ik toch. En dat is een super mooi streven, let's go for it. Maar wat als het anders is? Je hebt geen idee, dus bereid je ook voor op wat als het anders is.
Precies, en dan valt dat misschien ook allemaal wat minder rauw op je dak. Op het moment dat je al een beetje weet wat de opties zijn. En dat bespreken we dus wel ook nog een keertje in het ziekenhuis. Ook omdat er wel een soort van informed consent gegeven moet worden vanuit de ouders. Van ik kies hiervoor en ik weet ervoor en de nadelen. Ja. Dus dat is gewoon vanuit ons als zorgverlener belangrijk dat we daar met elkaar over hebben. En als de keuze dan uiteindelijk gemaakt is, dan gaan we dat inzetten. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld komt omdat je kindje in het vruchtwater heeft gepoept, dan is het eigenlijk alleen maar dat je bij ons bent omdat we dus dat CTG-apparaat willen. En dat we continu willen zien, hoe gaat het met de baby? Want soms poepen baby's gewoon omdat ze er klaar voor zijn. Maar soms kan het ook een stressmoment geweest zijn.
Ja, dus dan is het puur gewoon de baby in de gaten houden.
Alleen maar de baby in de gaten houden. En voor de rest mag alles dan hetzelfde gaan als dat het zou zijn als je met je eigen verloskundige thuis bevalt.
Ja, maar dat vind ik al een mooie nuance eigenlijk. Dan ben je in het ziekenhuis en medisch, maar dan het is allemaal verder hetzelfde dus.
Ja, en er is wel een indicatie. Dus het is niet precies hetzelfde. En het zou wel kunnen zijn dat je op een moment dat je met het hartfilmpje naar het hartfilmpje aan het kijken bent, zou het wel kunnen zijn dat je denkt van oké, we willen wel dat de baby op een gegeven moment geboren gaat worden.
Ja, dat je ook wat ziet gebeuren aan dat CTG.
Ja, of dat de ontsluiting iets te traag loopt voor het feit dat het kindje wel in het vruchtwater heeft gepoept. Dus je gaat dan wel een beetje dingen met elkaar afwegen van oké, er is wel een indicatie. En dat is dus wel echt het verschil met thuis.
Moet je niet vergeten. Ja.
Dat bespreken jullie ook met de cliënten. Dit is de situatie, ga je precies zo uitleggen.
Ja, dat is super belangrijk. Dat uiteindelijk alle dingen die wij doen, in die end zijn het adviezen. Kijk, je hebt hele sterke adviezen. Sommige situaties zijn zo belangrijk dat er bepaalde handelingen gedaan worden dat het moet gebeuren. En soms zeggen we dan ook tegen vrouwen van oké, er gaat nu heel veel gebeuren, want we moeten nu ook in een korte tijd heel veel dingen doen. Ja. En dat is waar we net over zeiden, dat zijn een klein percentage van situaties waarin dat moet. En bij het andere deel ga je daar met elkaar over in gesprek. Van dit is wat we zien, dit is de situatie, dit is je indicatie en dit is ons advies om nu te doen. Ja. En dan heb je ook gewoon nog de tijd om daar met elkaar over te praten. En kunnen daar gewoon nog beslissingen genomen worden.
En als die tijd is, dan doe je dat dus gewoon ook altijd. Dan neem je ook gewoon die tijd.
Zeker.
Ja, want het doel is dat iedereen een fijne, positieve ervaring heeft en dat moeder en kind gezond zijn.
Ja.
Dat is voor iedereen het doel. En Wij leren in de cursus altijd, kijk, spoed is spoed. Als er spoed is, dan is het gewoon belangrijk dat er snel gehandeld wordt, omdat het belangrijk is voor moeder en kind. Maar er is altijd minimaal 10 tellen of zo, dat je kan vragen wat gebeurt er. En in principe is het ook zo dat de zorgverlener, dus jij, de verloskundige of de gynaecoloog, uitlegt wat er gebeurt. Maar soms gaan dingen wel iets sneller misschien dan je op dat moment echt goed kan beseffen. Ja. En daarom is het ook heel belangrijk, altijd als zoiets gebeurt, dat het echt spoed is, dat je daarna nog met elkaar gaat bespreken van
wat gebeurde er nou
is er nou gebeurd en hoe ging het voor jou? Want als we kijken naar de tevredenheid van terugkijken op de geboorte, gaat het eigenlijk altijd om communicatie. Dus heb je gevoeld dat je gehoord werd? Heb je het gevoel gehad dat je dingen kon vragen? Heb je het gevoel gehad dat je regie kon nemen in de situatie?
Ja, en ik denk ook dat er ook zeker situaties in het ziekenhuis zijn waarin ik me kan voorstellen dat vrouwen dat gevoel niet hadden. Dus ik wil ook helemaal niet hier gaan zitten van nee, maar wij doen dat altijd.
Nee,
er zullen vast, geloof ik, ook echt momenten geweest zijn dat zeker in zo'n spoedsituatie. Het is zo'n overweldigend moment. En ook als zorgverlener ben je heel erg bezig met hoe kunnen we nu zo snel mogelijk zorgen dat het veilig wordt voor moeder en kind. En dan worden er ook heel veel handelingen gedaan. En ik kan me voorstellen dat als je daar ligt in dat bed als vrouw, misschien wordt er wel iets tegen je gezegd, maar er gebeurt zoveel dat je dat ook bijna niet eens meer kan processen. Soms is dat dan met een partner nog makkelijker, dat je met hem contact kan krijgen en dat hij weer op zijn eigen manier weer contact met de moeder kan krijgen. Maar ik denk dat in die situaties is het ook echt ingewikkelder. Ja.
En ook voor jullie?
Ook voor ons, zeker. En we trainen onszelf daarop. We doen heel veel spoedtrainingen in het ziekenhuis. Ik geef zelf ook die trainingen.
Dat brengt me weer helemaal terug naar mijn LUMC-tijd. Ja. Dat je acteurs had en dat je dan
precies,
ineens... Precies,
we hebben dit. En dan gaan we, waar we dan ook echt op trainen. En communicatie staat dan ook echt bovenaan. Ja. Van hoe communiceer je met elkaar? En hoe communiceer je met de patiënt?
Ja. En is het dan zo... stel, iemand spreekt achteraf van een negatieve ervaring. Mm-hmm. Is het dan vaak zo, omdat het door een spoedsituatie allemaal zo teringsnel ging en dat mensen niet kunnen processen? Is dat dan de basis van die negatieve ervaring?
Nee, ik denk dat er heel veel verschillende soorten ervaringen zijn. En het kan ook soms zijn dat ik er zelf bij was en dat ik dacht van, oh, dit zag er heel, heel, heel rustig en ontspannen uit. En dat is voor iemand intern helemaal niet de ervaring geweest. Ja. Dus dat is soms ook wel ingewikkeld en daarom dus ook belangrijk wat ik altijd tegen mensen zeg van praat hardop met mij. Zeg gewoon wat jij denkt en voelt.
We kunnen niet in je hoofd kijken.
Nee, want dan zie als jij stil in een hoekje zit en eigenlijk denk je van alles, dan weet ik het niet. En dan kan ik je ook veel minder goed helpen. Dus zeg het gewoon hardop.
Wat soms ook wel weer lastig is, want als je helemaal in... Ik hoor ook wel eens terug van vrouwen die zitten zo in hun bubbel.
Ja.
Eigenlijk van binnen voelen ze, ik voel me niet helemaal veilig en ik wil iets, maar ik kan het niet zeggen.
Ja.
Dus dat kan natuurlijk ook gebeuren. En dan heb je die ruis en die kunnen we op dat moment niet wegnemen. Behalve, we kunnen natuurlijk wel als zorgverlener vragen van gaat het goed met je? Ja. Weet je? En dat is denk ik wel heel belangrijk. En hoe je een geboorte ervaart, heeft ook veel te maken met ten eerste voorbereiding. Maar goed, dat blijf ik benoemen. Maar ook hoe jij in het leven staat, weet je wel?
Zeker.
Is je glas half vol of half leeg?
Ja.
Dat door welke bril kijk jij naar het leven? En dat kan... Al kun je op papier een droombevalling hebben.
Ja, niet zo voelen.
Kun je het helemaal anders voelen. En zoals wij hebben op papier echt een verschrikkelijke bevalling. Ja. En wij kijken heel erg positiever terug op, weet je wel. Dus, dus je kunt niet het altijd helemaal goed doen.
Nee.
Niemand niet.
Nee.
Niemand niet. En dat is oké. En als dat zo is, dan moeten we daar gewoon met elkaar over in gesprek gaan.
Over in gesprek, zeker. En dat kan ook altijd achteraf nog. Zeker bij spoedsituaties, dan bieden we het eigenlijk sowieso standaard aan. Kijk, na de spoedsituatie komen we sowieso altijd terug bij de patiënt en bespreken we na van, goh, toen gebeurde dit, dit zijn de keuzes, dit op het moment dat echt niet is gelukt in de situatie. En dan komen mensen vaak later ook nog op de polykliniek terug bij de verloskundige of bij de gynaecoloog om erover te praten. Ja. Maar de mensen mogen dat ook altijd vragen.
Ja, het is
daar kom je dus wel een beetje in het stuk dat je dus gewoon toch nog niet die vertrouwensband met elkaar hebt. En je ook als zorgverlener dus je patiënt niet kent vanaf het begin.
Precies.
Dus misschien een eerste lijns verloskundige die weet van, nou, ik was altijd met haar in gesprek en toen was ze altijd helemaal op deze manier vrolijk aan het praten. En ik zie nu echt dat zij zo anders uit de ogen kijkt. Ik ga hier nu even op in. En dat is als zorgverlener lastiger op het moment dat je iemand ontmoet tijdens een bevalling, waarin iemand toch al in een hele andere hoedanigheid is. Dus dan is het voor mij ook iets minder makkelijk in te schatten. En zij vertrouwt mij ook nog niet zoals ze waarschijnlijk haar eerste lijns verloskundige vertrouwt. Dus misschien durft ze dan ook minder snel tegen mij te zeggen van, ik voel me eigenlijk helemaal niet prettig.
Precies.
Ja, en ik denk wel dat daar voor ons ook echt een taak ligt. Daar probeer ik mezelf gewoon altijd heel erg bewust van te zijn als ik met mensen ben, om echt naar ze te kijken en naar hun gedrag te kijken. En inderdaad, misschien vaker in te checken, bij iemand te gaan zitten, vaak ook iemand hand vasthouden, dat je gewoon iets meer contact met iemand maakt en dan ook gewoon meer gaat kijken van, hoe voel je je, zeg maar, in deze situatie? En wat kan ik voor jou doen en waar zijn je zorgen op dit moment en kan ik die misschien voor een deel voor jou wegnemen? En ik denk dat dat ook gewoon echt aan onze kant ligt. Ja. Omdat je je echt bewust bent van mensen komen binnen in een situatie. En het maakt niet eens uit wat je indicatie is. Je komt binnen in een nieuwe situatie en het is mijn plek. Ik ben daar gewend, zeg maar. En ik sta daar, ik ben aan het werk. En die vrouw, die is gewoon heel kwetsbaar op dat moment. Ja. En ik denk dat dat gewoon als voor ons echt de taak is. Ja. Van rustig zorgen dat iemand even de tijd krijgt om aan jou te wennen. En door inderdaad goede informatie te geven. Maar ook gewoon door heel lief te zijn voor iemand.
Essentieel.
Uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat iemand dan gewoon een beetje ontdooit. En dan, ja, daar zijn de openingen.
Ja, mooi. Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Dat je eigenlijk de hand in eigen boezem steekt met wat kunnen we beter doen eigenlijk.
Ja.
Wat kan het ziekenhuis nog meer beter doen, vind jij zelf?
Nou, ik denk wel. Wat nu wel ook wat meer aan het gebeuren is, zeker in Amsterdam. Voor daarbuiten kan ik nog wat minder spreken, omdat ik daar natuurlijk ook niet werk. Maar
ja, snap ik,
ik merk wel dat in Amsterdam er wel een verandering gaande is in de ziekenhuiszorg. Hoe het fysiologischer kan. Dus dat we wel meer met elkaar aan het nadenken zijn van in welke ruimte is er om inderdaad echt meer te gaan nabootsen waar de wensen liggen qua fysiologie. Dus kan je langer wachten? Kan je misschien een epiduraal of een ruggenprik aan laten staan, zolang totdat de baby wordt geboren, waardoor vrouwen gewoon een andere ervaring krijgen. En dat zijn wel dingen die we nu meer aan het doen zijn.
Ja.
Om te zorgen dat dat het gewoon toch zo fysiologisch mogelijk blijft binnen een ziekenhuissetting.
Ja, dat is denk ik super belangrijk, want er is zoveel gaande, zeg maar. Als ik nu kijk naar hoe zwangere en partner nu bij ons in de cursus komen, is al heel anders dan 5 jaar geleden. Dus wij hebben onze cursus ook helemaal omgedraaid, helemaal anders geschreven dan hoe het 5 jaar geleden of 6 jaar geleden is gestart.
Ja.
Omdat mensen al voorbereid zijn. Er is natuurlijk ook social media waarop veel gedeeld wordt, waardoor een soort beeld van bevallen groter wordt, zeg maar. Dus mensen voelen ook, we hebben meer te vragen, te eisen. En enerzijds is dat natuurlijk fantastisch, want kom maar op voor jezelf. Maar ga dan niet uit van dat je op moet komen tegen een systeem. En nou is het heel moeilijk, omdat er natuurlijk ook ziekenhuizen zijn waarbij dit wel gebeurt. En dat
zeker,
er ook, bedoel, verpleegkundigen of verloskundigen zijn met wie je niet een klik hebt, die wel misschien iets doen wat niet past binnen hoe je dat graag wil. Dus het is zo moeilijk.
Sowieso, ja.
Het is zo'n precair onderwerp, dit.
Ja.
Waarbij ik denk dat, bedoel, wij zitten heel erg op één lijn en we hebben heel erg behoefte om beide, zeg maar, de teams, zeg maar,
De handen in één te slaan.
De handen in één, want ik geloof echt dat dat is wat er nodig is. Dus
zeker,
er is vanuit de zwangere een beweging en vanuit het ziekenhuis moet daarop ingespeeld worden. En ik voel heel erg dat het gebeurt. En zeker dat jij hier zit, weet je wat gebeurt. Maar het gebeurt misschien nog niet overal. Ja. Daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat je niet de verantwoordelijkheid bij je verloskundige of de verpleegkundige neerlegt, maar dat je echt je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen situatie.
Ja.
Dus in welke situatie dan ook je komt, dat jij weet, oké, mijn partner en ik, of dat nou je liefdespartner is, of degene die je ondersteunt tijdens de geboorte. Maar dat jullie samen weten, wat is nou belangrijk voor ons? En zonder dat je daarvoor in gevecht hoeft te gaan.
Ja.
Maar dat je dat kan zeggen van, hey, dit is voor ons belangrijk.
Ja.
Dit zouden we graag willen. Hoe kunnen we dat smeden, dat we zoveel mogelijk deze kant, en ook niet te hard gaan zitten op, ik wil per se dit of ik wil per se dit niet. Kijk, als je geen vacuümverlossing wilt, ik denk dat de meeste mensen
niemand
dat gewoon
wil
niet
willen. Nee.
Dat doen we niet zomaar.
Nee,
dat doen we alleen als de baby in nood is of als het te lang duurt, weet je wel.
Ja, het is een mooi bruggetje wat jullie ook slaan. Want we hebben eigenlijk net een beetje gehad over, wat kan het ziekenhuis doen? Hè? Mm-hmm. Wat kan jij doen? Als we dan eens naar de cliënt kijken, naar de zwangere, wat kunnen die doen? Het is al een paar keer gevallen, hè? De voorbereiding. Laat ik de vraag aan jullie allebei stellen. Wat kan de cliënt doen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen? Wat vind jij, Kizem?
Ja, ik denk inderdaad al wat je zei. In principe voorbereiding is natuurlijk sowieso heel belangrijk. En ik denk dat daarin die informatievergaring dus ook dit stuk zit. Van het kan, je kan bijvoorbeeld het geboorteplan gebruiken om na te denken van tevoren over wie je bent, wat bij jou past, hoe je met bepaalde situaties operaties omgaat. Wat je fijn zou vinden, wat je minder fijn zou vinden.
Ja, dat je dat echt op papier zet van tevoren.
Ja, dat kan je gebruiken. Alleen, er zit ook een valkuil in een geboorteplan. Eigenlijk het woord geboorteplan dekt het eigenlijk al. Kijk, een bevalling kan je niet plannen. Ja. En je kan nadenken over wat belangrijk voor je is, en wat je graag zou willen, maar je kan niet een plan schrijven. En ik denk dat daar wel een beetje de sleutel ligt. Van je weet wat de mogelijke opties zijn die kunnen gebeuren. En daar denk je over na. Maar ik denk als je zo min mogelijk plannen maakt, dat er ook veel minder teleurstellingen zijn. Mm-hmm. En dat is dus wat ik vaak zie, dat vrouwen dan heel plan hebben geschreven van dit is hoe ik het wil doen, dit wil ik wel, dit wil ik niet. Ja, en dat gaat dan uiteindelijk niet op die manier. En dan komen ze vaak in het ziekenhuis.
Ja.
En dan zijn ze heel teleurgesteld. En ja, ik denk dat wel ondervangen kan worden voordat je gaat bevallen, op het moment dat je het wat meer openhoudt voor jezelf. Van dit zou ik graag willen, maar ik ga wel kijken of het gaat lukken.
Hoe wij dat geboorteplan, wij zeggen altijd, ja, het heet eigenlijk geboortewensen. Maar dan prikkelen we altijd in de cursus van, wat zou je echt graag willen? Oké, nou, dan heb je dat opgeschreven van, ik wil graag in bad. Oké, stel je voor, je kan niet in bad bevallen.
Ja.
Wat is het dat het bad jou geeft, wat jij belangrijk vindt?
Ja.
En dat is misschien ontspanning of warmte of geborgenheid. Oké, stel je gaat naar het ziekenhuis, want je hebt pijnstilling nodig of er is iets anders waarvoor je daar moet zijn. Wat kun je dan in zo'n situatie met die warmte, geborgenheid? Nou, een warme kruik. Iemand die je schouders vasthoudt of je hand vasthoudt. De lampen dimmen, weet je wel.
Ja.
Dus, en ga niet een heel boekwerk volschrijven met dingen. En dat mag je zeker voor jezelf doen. Maar kristalliseer dan de kleine dingen. Schrijf dat in bullet points op wat belangrijk voor je is.
Yeah.
En neem dat mee.
Yeah.
Want het is niet zo dat je om 3 uur 's nachts in het ziekenhuis komt en er is iets dat we uitgebreid een boekwerk kunnen lezen. En dat is ook helemaal niet efficiënt.
Mm-hmm.
Maar dat het gewoon kort en krachtig is. Yeah. Zodat jullie ook weten, oh, dit is iemand
echt
die ik voor
yeah.
me heb. En dit is voor hen belangrijk. En dan yeah. kun je daarop inspelen.
Ja. Yeah. Ja, en dat dan, ik zou het gewoon heel mooi vinden als die teleurstelling dan dus misschien wat minder ja. is. Omdat de weg naar de geboorte toe, die kan gewoon op zoveel verschillende manieren. En het eindpunt is altijd hetzelfde. En het is allemaal goed.
Ja.
Ik heb ook een idee over hoe ik dat ooit zou willen.
Ja.
Maar ik denk wel dat ik met mezelf zou afspreken van, maar ik ga wel echt kijken. Gewoon stapje voor stapje. En het is allemaal goed, uiteindelijk, hoe je het doet.
Ja.
En dat zeg ik ook heel vaak tegen vrouwen als ze binnenkomen en ze zijn heel teleurgesteld. Dan praat ik ook met ze en dan zeg ik ook echt altijd van, je bent echt precies dezelfde moeder. Maakt niet uit hoe je bevalt. Uiteindelijk ga je zoveel, hoe je gepassioneerd je nu al bent over hoe je dit doet, dat is al perfect voor het kindje, zeg ja. maar. Dus dat is denk ik uiteindelijk waar het om gaat.
Ja.
Ik denk vooral belangrijk dat er echt een aanzienlijke kans is dat er een transitie komt in, ja. in je bevalling. En dat je dan gewoon nadenkt van, hoe zou dat voor mij inderdaad het meest soepel verlopen?
Ja.
Ik denk dat voor vrouwen de meeste rust dan in dat moment gaat geven.
Ja, dat is ook eigenlijk wat wij hebben gedaan. Hè? Wij hadden een geplande keizersnede, wisten we al heel lang, door een placenta previa. Wij hebben gewoon ook een plan gemaakt. En het ging er uiteindelijk helemaal niet om of ons plan uitgevoerd kon worden. Maar puur door het te vragen en het erover te hebben en weten hoe het vervolgens ging, was het voor ons eigenlijk helemaal geen spannende dag. Want Aline moest geopereerd worden. Ze moest door de placenta heen. En
yeah.
er zou veel bloedverlies kunnen plaatsvinden aan moeder en kind kant, zeg maar. Dus het was eigenlijk heel spannend. Maar wij hebben dat nooit als zodanig ervaren.
Ja, wel als spannend. Het was wel spannend.
Ja, maar niet overrompeld door iets wat we niet snapten,
nee,
of niet wisten.
Wij keken door een realistische bril. Het is spannend, punt. Het is een medische indicatie, wat best wel spannend is. Maar we hebben alles eraan gedaan om zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik heb gewoon tijdens de bevalling gewoon heel erg goed geademd. Ik weet nog wat de gynaecoloog tegen mij zei, wat ben je aan het doen? Oh, jij bent van Mam & Co, jij doet ademhalen. Ja. Waardoor ik door die ademhaling zo ontspannen mogelijk was. En waardoor zoveel mogelijk bloed naar mijn kind toe ging.
Ja.
Dat dacht ik, ja, dat kan ik doen.
Ja.
En dan maar gewoon, dit is het. We gaan gewoon dealen met wat er is. En ik had een fantastische man naast
ja.
me.
Daar hebben we het nu net nog helemaal niet over gehad. Maar daar ligt ook je partner is er wel de hele tijd bij. En die is ook bij die transitie. En die kan ook echt je anker zijn. Van, daar kan je ook van tevoren over nadenken. Van hoe kunnen wij daarmee omgaan? Wat heb ik van jou nodig op het moment dat er dus onvoorzien ik toch in het ziekenhuis kom? Die persoon kent jou sowieso heel erg goed. Dus misschien dat, soms zeggen vrouwen ook van, we willen liever dat jullie even communiceren met de partner. Dat ik inderdaad gewoon heel even in mijn bubbel kan. Doen jullie het gesprek met de partner en dan zoeken wij wel een moment met elkaar dat we dat gaan doen. Dat zijn bijvoorbeeld wel dingen die je heel goed van tevoren met elkaar kan afspreken.
En ik denk ook dat daar wel nuance bij moet zitten met, zeker kom samen voorbereid, maar je hoeft niet te gaan vechten.
Nee, en het is ook meer voor de geborgenheid inderdaad. Kijk, uiteindelijk voor keuzes die er gemaakt moeten worden, daar moet de vrouw ook involved zijn. Kijk, de partner gaat niet zeggen van ja, is goed, doe dit maar, terwijl wij geen contact hebben met de moeder. Dus dat kan niet. Dus het is inderdaad meer echt als we het hebben over de transitie die vaak wel vervelend ervaren wordt. Dat je uit je huis naar een nieuwe plek. Meer dat moment van hoe kan je dat met je partner ondervangen, dat er misschien toch iets meer vertrouwen voelt en die geborgenheid. Maar inderdaad echt praten over de dingen die we gaan doen. Dat is het belangrijkste om dat samen te doen met de partner en de moeder. Omdat we ook gewoon vaak goedkeuring en toestemming van de vrouw nodig hebben, want daar gebeurt het. Het is haar lichaam. Dus daar hebben we gewoon goedkeuring voor nodig.
Dat is misschien ook wel goed om te benadrukken dat de vrouw uiteindelijk bepaalt. En er is gewoon speling. En misschien zal er bij jou meer speling zijn dan bij een andere verpleegkundige of verloskundige.
Ja, het blijft ook gewoon mensenberoep.
Precies.
En je
kunt
gewoon
nog wel.
Nou ja, maar je kunt ook maar net die klik bijvoorbeeld niet of wel hebben. Weet je?
Nou,
je
en
weet
ook daar kan je dus met elkaar over hebben. Dat had ik toevallig van de week nog. Van als je iemand tegen mij zegt van, hey, in de vorige dienst was ik met die persoon en ik voelde dat gewoon niet helemaal. Dan vind ik het ook heel goed dat mensen dat mag je zeggen. Ja. Dat kan. We zijn inderdaad gewoon allemaal mensen. En je hebt ook sommige vrienden zijn je vrienden en andere niet. Dat is om een reden. Ja. En dat kan ook gebeuren. En het is niet zo dat je dat de hele tijd kan kiezen natuurlijk. Maar als je echt iets hebt van, nou, dat voelde ik gewoon niet helemaal, dan kan je dat ook aangeven. En dan kunnen we kijken wat mogelijk is van, goh, past die persoon dan bij jou of niet?
En inderdaad weer het stukje regie nemen over je eigen situatie. Als iets niet goed voelt, moet je het uitspreken. Ja. Ook al is dit, weet je wat,
moeilijk.
Er is een soort, als je het boek Jan Geurts leest met Verslaafd aan de Liefde. In het begin is dat al, gaat het over verbinding en authenticiteit. En dat we eigenlijk allebei de dingen heel belangrijk vinden. We willen heel graag verbinding met een ander, dus ga je dat niet kapot maken door te zeggen, ik vind jou niet leuk.
Ja.
Maar we willen ook authentiek zijn. En authentiek betekent bij jezelf blijven, bij je eigen waarde blijven.
Ja.
En we merken dat in een relatie als beide zijn, dat we verbinding boven authenticiteit zetten.
Ja.
Terwijl jij bent degene die je leven lang met jezelf moet doorgaan.
Ja.
Dus het belangrijkste is om authenticiteit voorop te stellen en dan maar de verbinding te verbreken met de ander dat je misschien niet geliefd wordt of zo.
Ja.
Dus voelt het niet goed, blijf bij jezelf en zeg, het voelt niet goed voor mij.
Nee.
Zonder daar gevecht van te maken, maar gewoon bij jezelf te blijven en dit te zeggen. En dan kan de ander vanuit zichzelf daarop reageren.
Ja.
Misschien reageert hij van, oh, ik word afgekeurd en ik heb kritieken. Maar ja, dat is dat probleem van die persoon. Die
kan daar ook en weer ook uiteindelijk leren. Denk ik ook zeker in een situatie als je bevalling ook niet te veel aan ophangen, zeg maar. Want je zit sowieso in een oncomfortabele situatie, want je bent aan het bevallen.
Ja.
En ik denk ook als je dan heel erg gaat uitwijken naar alle dingen van en dit, dan wordt het natuurlijk ook ingewikkelder.
Dan
dus
floot het ook niet. Nee,
precies, dus ik denk ook gewoon, dus daarin echt je eigen regie nemen. Van, dit is nu wat ik aan het doen ben. En hier concentreer ik me even op en ik ga me ook niet te veel focussen op alle wissewasjes die er ook nog gebeuren, want het is oncomfortabel.
Ja. Wat ik me ineens afvroeg, een soort TrosTV-achtige vraag ter afsluiting. Wat is jouw mooiste ervaring in het ziekenhuis?
Mijn mooiste ervaring? Nou ja, uiteindelijk het moment dat iemand dus binnenkomt en dus denkt van, ik wil hier niet zijn, het is hier stom, deze mensen zijn niet leuk, waarom ben ik hier? En dat je 8,5 uur later mijn shift eindigt en de bevalling is geweest en iemand zo blij is van de dag die we samen hebben gehad. En dat het gewoon helemaal niet al die dingen waren die ze dachten. En dat ze uiteindelijk alsnog voor het grootste deel die bevalling hebben gehad die ze wilden. En je bent zo intiem met elkaar. Dus je kan in zo'n korte tijd ook al echt heel veel vertrouwen in elkaar vinden. Ja. Dus als ik dan gedag zeg en het is zo blij met elkaar, dan ja, daar maakt mijn hart heel veel sprongetjes
en van. Dan heb je het stigma even doorbroken dus ook.
Precies, en daarom zit ik hier, omdat ik hoop dat... En ik wil ook helemaal niet hier zitten en zeggen van, oh, bij ons is het allemaal helemaal lovey-dovey en we doen dat helemaal niet. Dat is ook niet zo, want het is een medische setting en daar ben ik me ook heel bewust van. Maar ik denk wel dat er ook heel veel momenten zijn dat het niet zo is. En dat er gewoon een hele fijne ervaring kan zijn. En
dat ook die ervaringen gedeeld mogen worden.
Nou, ik vind dat je het prachtig hebt verteld. En ik ben blij dat je er was. Dus,
nou, heel leuk dat ik er mocht zijn.
Ja, thanks.
Jullie bedankt.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mom & Co podcast is een productie van Mom & Co, de plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende! Boop 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 boop.